Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, het is de laatste tijdshow die u te horen krijgt. En ik hoop dat het een beetje... Ik zou dat willen doen met een behoorlijk optimistisch geluid. Optimistische getuigenissen. Verschillende. En bepaald niet alleen uit de zen. En ik geloof dat ze helemaal niet uit de zen zijn deze keer. Dat heb ik geleerd van mijn leraar Masao Abe. Blijf bij de literatuur als je vertalen wil wat in de zen gezegd wordt. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb dat en Hisamatsu en Masao Abe en Nishida en Nishitani, alle vier die grote zenmeesters geboeid waren door Dostojevski. Sorry dat ik dat maar weer verdedig, vanuit een soort schuldgevoel denk ik. Maar Masao Abe zei altijd, en vergeet dat maar niet, Dostojevski, dat is de taal van Zen met een Russisch kleedje. Maar ik zal deze keer geen enkele Rus noemen. Oh ja, toch één. Oh ja, toch twee. Ja, het zijn er wel meer, zie ik. Ja. Nou ja, zolang het wonder bestaat, mogen we dit allemaal zo aanvaarden. Hè? Het gaat over de deugd van de hoop. En dat is in Rusland is hoop, in het Russisch vertaald, Nadezhda, is een hele bekende meisjesnaam. Ik kan me niet voorstellen dat in Nederland een meisje Hoop heet. Hey, Hoop, kom even hier. Dat gaat niet. Maar in Rusland, Nadezhda is een lievelingsnaam. En dat betekent hoop, verwachting, vertrouwen. De vrouw van Lenin heette Nadezhda. Nadezhda Krupskaya. Ik heb misschien wel eens verteld dat ik bevriend ben met Herman Schumann, die voor mij alle administratie en alle belastingen doet. Heb ik dat wel eens verteld? Ik ken hem al 50 jaar. Hij is een achterkleinzoon van Robert Schumann trouwens. Hij speelt prachtig piano. Dat is, hij heeft zelfs een keer een filmpje van mij gemaakt, dat ik van Beethoven de Appassionata speel. Ik kan helemaal niet piano spelen. Maar hij heeft het zo gefilmd dat je niet ziet dat ik de toetsen niet raak. En hij heeft een plaat laten horen. Maar dat is echt, als u een keer wil horen, dan zal ik hem eens meenemen. Maar, niet even over Nadezhda. Ik zou een paar dingen willen aanhalen die mij in dit geval erg geraakt hebben over hoop. Menselijkerwijs onmogelijke hoop. Ik weet dat Kierkegaard zoiets gezegd heeft en ook een Russisch schrijver, Selvinsky, heeft ook gezegd. Hoop, gewone hoop, ik hoop dat ik een erfenis krijg, ik hoop dat ik de loterij win. Dat is gewoon hoop zonder meer. Maar hoop op iets wat je niet eens uit kunt drukken, waar je diepste verlangen naartoe gaat. Het diepste vrede in het hart, maar vooral diepste ontmoeting. Ontmoeting met een jij. Ontmoeting is toch het allerbelangrijkste. Ik weet dat Masao Abe, de boeddhist, heel erg geraakt was. Ik heb het al eens verteld door het beeld in de christendom van de drie-eenheid. Eén en toch drie. Eén en toch verscheiden. Op een of andere manier. Zoals een Nederlandse of Belgische dichter dat ook een keer in zijn manier zegt. Helaas dat ik je enkel zien kan. Nooit kan zijn. Niet in de zin van een symbiose, maar een diepere werkelijkheid naar een jij. En een keer zei mij iemand, ik kan niks met dat verhaal, want ik heb mijn jij in mijn leven echt gevonden. Nou, dat kan, dat geloof ik, onherroepelijk. Dat is prachtig. En daar is een prachtige haiku over. Er is een prachtig, twee haiku's zijn het eigenlijk. En die luiden zo. De eerste is, die is een hele oude haiku. Midden in Kyoto verga ik van verlangen naar Kyoto. Kunt u zich dat voorstellen? En zo is daar een tweede haiku over gemaakt. Heel dicht bij de liefste verga ik van verlangen naar de liefste. Dat is iets dus wat bij wijze van spreken nooit ophoudt. Ik heb ooit gelezen bij een Franse schrijver, Léon Bois. Een bekeerling. Hij was de peetoom van Pieter van der Meer de Walcheren, die u misschien ook kent. Een atheïst die katholiek geworden is, benedictijn geworden is. Ik heb nog met hem zijn mis gediend toen hij blind was. Een bijzondere man, een zeer open iemand die veel met Russen omging, die dat ook zo zei. Die drukte dat ook altijd uit. Maar terug naar een paar getuigenissen. Over waar het menselijke wijs niet mogelijk lijkt. En dat is natuurlijk zo. Dat behoort ook tot onze menselijke realiteit. Dat we zo diep geraakt kunnen zijn door iemand die absoluut nooit, die onbereikbaar is. Dat het onmogelijk is. En daarover schrijft bijvoorbeeld Paul Claudel. In een toneelstuk. Les souliers de Satin. Ik heb satijnen schoentjes. De titel, het lijkt er nergens op te slaan, vind ik. Maar het gaat over zo'n ontmoeting. Een onmogelijke ontmoeting in alle opzichten. Het gaat er niet over om uit te pluizen. Wat zegt hij nou? Waarom is het onmogelijk? Twee mensen die absoluut, soms misschien maar één, zo geraakt zijn door een ander dat dat alles is. En tegelijk, ik kan niet leven als dat zo blijft. En dan is er een stukje dialoog. Een klein stukje dialoog. En dat zal ik noemen. Ik zal het eerst in het Frans doen. Want het staat in het Frans. En als u mijn Dostoevsky-boek heeft, kunt u zien dat ik het als motto voor mijn Dostoevsky-boek gebruik. Dat was in de tijd dat ik dat boek schreef. En dat dit voor mij een heel actueel gegeven was. En dat begint zo. Een vrouw, maar het had ook een man kunnen zijn, die echt in wanhoop bidt om een liefde die haar verteert, maar die niet ingevuld kan worden. En dan vraagt ze om redding, om uitzicht in haar gebed. En dan komt haar engelbewaarder en die zegt tegen haar, ik zat eerst in het Frans, il était bon que tu apprennes le désir. Het is goed dat jij dat verlangen leert kennen. En dan wordt ze opstandig en zegt ze, waarna? Naar een illusie, naar een schim die mij toch altijd ontsnapt, is dat het? Nee, zegt die engel, verlangen, comma, elk verlangen, zo benadrukt, is gericht op iets wat werkelijk is en wat werkelijk vervuld zal worden. Maar het zal eerst heel lang moeten gaan door een weg van illusies, teleurstellingen, afzien, verlatenheid, om tenslotte te komen tot het allerdiepste ervaren van wat liefde is. En iedereen, zegt hij erbij, moet dat maar invullen wie of dat wat dat is, welke persoon. Of dat één keer gebeurt in je leven of meerdere gebeuren, blijf dat trouw aan. Ook al weten wij er geen raad. Kierkegaard wist daar ook geen raad mee. En weet je, Kierkegaard was heel erg verliefd op Regine Olsen. Het is uitgegaan, uiteindelijk. Misschien ook wel omdat hij angst had. Dat zuivere gevoel wat hij had, die intensiteit, dat hij dacht, nou, na 30 jaar huwelijk zal dat ook niet meer zo zijn. Het was zijn angst en dat heeft hij zich allerlei verweten. Hij zegt ook, het is mijn zwakheid geweest. En hij zegt ook, ik heb moeten kiezen tussen twee wegen. Ik kan worden een ridder van de resignatie. Ik doe afstand. Ik doe afstand van dat meisje of die vrouw die ik ontmoet heb en die nooit de mijne zal zijn. Hij zegt erbij, dat is grote menselijke moed. Die zou ik misschien kunnen opbrengen. Maar er is een andere moed die veel groter en dieper en sterker is. En overwinnender. En overwinnender, tot twee keer toe. Dat is dat ik ondanks alles, ondanks in zijn geval dat Regine Olsen getrouwd is met Schiller, in de eeuwigheid zij ook mijn Regine Olsen zal zijn. En hij zegt tegelijk erbij, het is een onmogelijke staf, het is een sprong van geloof. En dan zegt hij nog een keer, en waarachtig geloof is precies waar alle menselijke mogelijkheden ophouden. Zoals in dit geval, waar ik niets meer zie en waar ik tegen alle logica en tegen alle muren, waar de Zen over praat, hè? De muur, Moemon kan, de muur waar je toch doorheen moet. En Dostoevsky, de muur waar Dostoevsky zijn tong tegen uitsteekt. om toch tegen alles in. En hij zegt, dat is geen menselijke grootheid, dat is de grootheid van de genade. Dat is een soort goddelijke grootheid die je geschonken wordt. Dat is een prachtige getuigenis. Hij blijft er tot zijn dood trouw aan. En ik kan, iedereen moet maar kijken of dat ergens... Ergens hebben wij, denk ik, toch een grenzeloos verlangen. Een grenzeloos verlangen. Misschien heb ik wel eens verteld dat ik bij een Russische pope in Parijs was. Getrouwd, zijn ze allemaal. En zijn vrouw weende heel veel. Die huilde altijd. Ik heb heel veel met haar gepraat. Ik heb ook meegemaakt dat hij zei... Waarom toch die tranen? En ik zal nooit vergeten wat ze zei. Nostalgie paradisiak. Heimwee naar het paradijs. Dat heeft er ook te maken. En heimwee naar het paradijs is ook een heimwee naar ontmoeten. Tenminste, voor mij. Voor mij. Al kan ik het niet invullen. Ik kan ook iemand die zegt, voor mij is dat muziek. Of innerlijke vrede. Of grenzeloos gebed. Dat zal wel. Maar voor mij is het ontmoeten. En tranen. En tranen van... Ja, zoals Dostojevski zegt, tranen van hunkering tenslotte kunnen verkeren in tranen van intense vreugde, vermorzeling des harten en innerlijke redding. Het blijft allemaal staande. Nu nog een getuigenis. Van iemand waar we het misschien niet zo van verwachten. Van Albert Camus. Kent iemand Camus? Albert Camus, de mythe van Sisyphus. Kent u dat? Nou, dit is uit de mythe van Sisyphus. Het is een boek van hem. En u weet wat dat betekent, de mythe van Sisyphus? Dat is een klassieke legende van iemand in een zogenaamde, in de klassieke oudheid, een soort onderwereld waar iemand gestraft wordt om een hele grote steen een berg op te rollen tot het hoogste toppie. En dat lukt bijna. Hij is 4-5 centimeter van het hoogste topje is hij ervan verwijderd en dan dondert die steen weer naar beneden. En dan moet hij het weer van voren af aan beginnen. Zoiets, de mythe van Sisyphus. En in dat boek getuigt hij dat hij tegenover alles wat zo'n legende, zo'n mythe duidelijk maakt, en tegenover zijn eigen cynisme en vooroordelen, dat hij trouw blijft aan iets wat hij dan maar grenzeloze hoop, grenzeloos oervertrouwen noemt. Ik zal de tekst een paar fragmenten voorlezen. Wat is mijn levensgevoel in dit universum? Vooral nu, nu ik plotseling weer totaal alleen ben in de stilte. Wat hoor ik? Duizenden kleine stemmen uit de aarde, onbewuste stemmen, heimelijke roepstemmen om verlossing, om uitkomst. Dan denk ik aan Kuan Yin, hè? Hij heeft helemaal niet over Kuan Yin, maar dat is toch Kuan Yin betekent zij die luistert naar de noodkreten. En hij geeft een voorbeeld van dat roepen. Ja? Het is dezelfde melancholie, zegt hij, die ik ook tegenkom in landschappen, in een sterrenhemel. En bijvoorbeeld bij Plotinus. De schrijver Plotinus, die altijd uit de oudheid... Er staat een stuk over Plotinus in mijn boekje, Kloppen waar geen poort is. Het ligt daar te koop. 12,5 euro. Ja? Het verlangen naar een verloren paradijs. In een universum, zoals ik het beleef, zegt hij, waarin geen enkele uitweg is. Laat een schrijver als Kafka, die mij zeer geboeid heeft, toch een zonderlinge vorm van hoop binnen. In een wereld zonder uitweg, blijkbaar. Nee, niet blijkbaar, schijnbaar. Is deze hoop een plotselinge sprong, waardoor alles anders wordt. Een sprong die mogelijk is, een sprong van het hart, een wonder. En dan noemt hij een voorbeeld van Kafka. Als u de roman gelezen hebt, Het Slot, kent iemand dat, Het Slot? Ja? Nou, daar komt een scène in voor dat de hoofdfiguur K, dat is hij natuurlijk zelf, telefoneert met dat slot wat onbereikbaar is. Hij kan af en toe wat telefoneren. Hij hoort alleen maar als hij telefoneert heel verwarde stemmen, heel vaag gelach, vergeroep. Maar hij kan er niks, geen zin, vol woord uit los kristalliseren. Maar, zegt hij, die vage stemmen, dat vage lachen, dat vergeroep was voor mij meer dan voldoende om mijn hoop, mijn oerverlangen en vertrouwen voedsel te geven. belofte. Als vlak voor een avond, met dat geheimzinnige en mysterieuze wat elke avond uitstraalt, alsof iets in die avond ons de diepste zin van het leven zou kunnen vertalen. Het woord hoop is hier essentieel. Niet alleen bij deze schrijver, heel dikwijls. En het wonderlijke is, hoe tragischer de door Kafka beschreven situatie is, hoe strenger, uitdagender, harder en blinder wordt deze hoop. Die woorden harder en blinder die komen ook voor in een gedicht van Hans Andreas, ik weet niet of u dat kent, die altijd over het licht spreekt. Steeds harder, blinder, mijn geloof in de leegte, de verblindende. Kent u die woorden, sommigen? Dat is prachtig, hè? Steeds harder, de leegte is voor hem het boeddhistische volheid. Steeds harder, blinder, mijn geloof in de leegte. Of je zou kunnen, zo heb ik het wel eens gedaan. Steeds harder, blinder, mijn geloof in de liefste, de verblindende. En dan gaat hij verder. Hoe absurder inderdaad de werkelijkheid wordt, zoals ik al zei. Hoe aangrijpender lijkt de onmogelijke mogelijkheid van de sprong. Dat is een paradox, dat is een koan, hè? Hier vinden we echter de paradox van het existentiële denken in de zuiverste staat. Zoals Kierkegaard het uitdrukte en Sjestov. Voor God, voor de eeuwigheid, is alles mogelijk. Oftewel zoals Nagarjuna, de boeddhist, die hij toch ook noemt, zegt, wie uit de leegte leven, is niets onmogelijk. Men moet slechts de aardse hoop uitbannen. Dan pas wordt men gered. Totaal, voor altijd, door de ware hoop. Een hoop die uiteindelijk grenzeloze zekerheid wordt. Ja. En dan zal ik toch nog wat stukjes voorlezen uit de mij echt vertrouwde Sovjet-literatuur. Ik heb met de dichters die ik hier ga voorlezen persoonlijk gesproken in Moskou, lang geleden. Een halve eeuw geleden, toen ik net benoemd was in Leuven. Heel aangrijpende getuigenissen van officieel geen christenen, geen boeddhisten, atheïstische schrijvers, die desondanks grenzeloos die hoop, dat oervertrouwen, de verwachting hadden van een terugzien. Ik zal het pak noemen, Vinokourov bijvoorbeeld, daar heb ik heel lang mee gepraat. En wat hij schrijft, één ding heb ik ontdekt, plotseling. Ben ik religieus geworden? Ik weet het niet. Maar het was zo. Ineens begreep ik dat de duisternis van de eeuwigheid de grenzeloze mogelijkheid inhoudt van een veel wezenlijker terugvinden dan in onze herinnering iemand was. En zelfs groter dan alle. Heeft er een woord voor, dat kon ik niet goed, want dat Preobrazhenië. Alle manieren waarop hij zich in het aardse leven in een lichaam heeft uitgedrukt. Groter dan dat. En daarom blijf ik, tegen alle skepsis in, die ook in mij leeft, bij mijn diepste verlangen, naar een diepste weerzien, en dan zegt hij de woorden, en dan zal ik ook jou terugvinden, en jou naar mij uitgestoken handen. Dat is prachtig, hè? Dan zal ik ook jou terugvinden en jou naar mij uitgestoken handen. Zo zal uiteindelijk, wat ik moet zeggen, als ik afscheid neem van mijn liefste, moeten zeggen, tot ziens. Niet vaarwel, tot ziens. Maar ik zeg erbij, tot heel ver. Tot aan de verste verte der wereld, een diepste tot ziens, dat het wint, totaal wint, van een onherroepelijk vaarwel. Dit is de diepste waarheid. Is ook hem, hè? Er is geen tijd. Ik heb me ervan overtuigd. Er is een eeuwige weg. Er is eeuwige liefde. Zelfs als die in ons maar geopenbaard wordt in een enkele ontmoeting. Hoe kort ook. Of hoe lang ook. Zoals onze skisporen in de verte samenkomen, zo komen ook de banen van de planeten samen. Maar ook, en dat is het belangrijkste, de banen van onze zielen. In de duisternis van de eeuwigheid. Wij staan niet zonder zin op deze weg, gekweld door een niet weten. In onszelf zullen we dit mysterie moeten zoeken naar de diepste ontmoeting. Opnieuw, over de dood heen en de sleutels om ze op te lossen in de hand nemen. Wij hebben geen einde. Onze liefde heeft geen einde. Onze ontmoeting heeft geen einde. Er zijn geen perken gesteld aan onze openbaringen. Dat was de dichter Vinokourov. Ik heb heel veel persoonlijke gesprekken met hem gehad daarover. Hij heeft ook verteld hoe lang het in zijn leven was dat hij daar niets van kon geloven. En uiteindelijk is het zover dat hij die stap kon maken. En hij noemde dat ook als een soort, hij gebruikte dat woord ook, dat is een, ik ben de Russische uitdrukking even vergeten, hij gebruikte de Griekse uitdrukking. Hij was ook docent Grieks. Ex arvne egregors is. Is er hier iemand die Grieks spreekt? Nee? Niemand? Dan ben ik de enige. Ex arvne egregors is precies als in Zen plotselinge verlichting. Wat is Zen plotseling? Maar hij gebruikt dat woord. En dan mijn mooiste getuigenis uit de Sovjet-literatuur. Het is van Vadim Shevner. Een man die ooit de Stalinprijs kreeg. Omdat hij een overtuigd communist en dichter was. Maar ooit schreef hij deze versregel. Dat de nacht van het niet weten hem tot nieuwste openbaringen heeft geleid. De nacht van het niet weten. Dat kennen we uit de mystiek, hè? De Engelse mystica, wie is dat? Juliana van Norwich. The Cloud of Her Knowing. Hè? En dan natuurlijk mijn Sansunim, hè? Mijn Koreaanse meester, die altijd zei, wat is de Boeddha? Don't know, zei hij dan. Wat is verlichting? Don't know. And you must have don't know mind. En dat bracht, zei hij, dat alle plaatjes weg. Het is niet dit, het is niet dat. Zoals de christelijke traditie, Johannes van het Kruis bijvoorbeeld ook. Hè? Wat is het? Dan kun je op alle gebieden vragen, wat is het waardoor ik door iemand geraakt ben? Het is niet dit, het is niet dit, het is niet dit, het is niet dit. Wat is het waardoor wij grenzeloos verlangen? Grenzeloos. Het is niet dit, het is niet... Neti, neti. Hij sprak, hoe heet dit, in Spaans.
Ja.
Prachtig om het te lezen. En ook gedichten dat hij elke keer, als hij toch probeert iets duidelijk te maken, wat dat is, dat diepste ontmoeting voorbij de dood, dan zegt hij er ook bij, en toch is zij nachtelijk. En toch is zij nachtelijk. Ja? En dan Schaeffer, een gedichtje. En vooral het gedichtje gaat over zijn innerlijke zekerheid, het zijn zijn woorden, dat met het wegvallen van de herinnering en van het aardse in het aardse lichaam gemanifesteerde leven. Dus, zegt hij, bij het sterven. Dat dan juist het meest wezenlijke dat in het gewone leven nauwelijks gezien wordt, teruggevonden wordt. En dit meest wezenlijke blijkt alles te maken te hebben met een weerzien, met een geliefde of met de geliefde, met de diepste ontmoeting over de dood heen. Laat ieder dat invullen naar de stem van zijn eigen hart, al blijft het voor sommigen een diepste geheim wat ze nooit met anderen kunnen delen. En dan schrijft hij, wanneer nu dat ene met mij zal gebeuren, bij het sterven, dan zal de mensenmenigte snel wegstromen van de boulevards in mijn herinnering. Dan zullen vrienden en vijanden, hand in hand en zwijgend, de stad van mijn geheugen verlaten. En onmiddellijk zullen zich scheuren vertonen in het asfalt en in de hoge muren van de huizen. De vensters zullen zich oplossen, als ijsschotsen in de lente. De torens in de steden zullen als kaarsen vervloeien. De bruggen zullen in de rivieren wegzakken en smelten. De standbeelden op de pleinen zullen vervagen. Op de stations zullen de treinen vertrekken. En zonder mij zullen de schepen van de kade wegvaren. Voorgoed. Maar dan, zonder een brug te gebruiken, zal ik naar de andere oever oversteken. Over draaikolken en wervelingen heen. Zo'n wonder zal er met mij geschieden. En met ons allemaal. Ik zal dan snellen naar een verloren steegje in een oude stad. Bij een vervallen huis zal ik mijn pas vertragen. En dan een meisje in lentekleding zal vanaf de treden van het bordes glimlachend op mij toekomen. Ik zal geen schip en geen trein meer nodig hebben. We zullen vertrekken naar onbekende, mysterieuze verten. En wanneer we zullen omzien, zal zelfs de stad achter ons verdwenen zijn. En voor ons alleen maar oneindigheid en licht. Misschien zal dit morgen al plotseling met mij gebeuren. Ja, dat is het. Het is iets wat mij nog altijd raakt, deze teksten. En het is ook voor mij een manier om het leven te houden wat in andere religieuze teksten misschien een beetje filosofisch verwoord wordt. Maar het is de diepste waarheid. En ik zou willen dat we allemaal dit verlangen, dit grenzeloze verlangen, en vult u zelf maar in naar ontmoeting of wat dan ook, levend houden. En daarmee ook nu de stilte ingaan en de meditatie. Absoluut. Een weg daarheen. We gaan terug de stilte in.